From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 181ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd koor van BYU Idaho. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Our dear brothers and sisters and friends, we
broeders en zusters en vrienden, wij heten u vanmiddag welkom in deze tweede bijeenkomst van de 181ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten iedereen die hier aanwezig is of deze conferentie via televisie, radio of internet volgt. En de vele aanwezigen in ringcentra over de hele wereld die deze conferentie via een satellietverbinding volgen. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd koor van BYU Idaho, dat geleid wordt door Ada Ashby en Randall Campton met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor zingt nu How Firm a Foundation. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Kevin Pearson van de 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel. Wij, uw kinderen, zijn hier verzameld. In gebouwen en huizen, overal in de wereld. Zoals u heeft geboden. Zodat wij leiding mogen ontvangen van u. Door onze geliefde profeet. En uw uitgekozen dienaren. En wij komen omdat wij u lief hebben, Vader. En omdat we uw zoon lief hebben. En omdat wij volledig vertrouwen in u hebben. Wij gaan zo onze handen opsteken om uw leiders te ondersteunen, Vader. Help ons dan om dat met ons hele hart te doen. Wij danken u, God, voor onze profeet. Vader in de hemel, help u ons dat wij meer gedreven zijn om uw kinderen te helpen om naar uw verbonden te komen. En dat u ons zegenen om meer gedreven te zijn om met liefde anderen te steunen en op te bouwen. Dat we mogen leren om voor elkaar te zorgen zoals de Heiland ons dat heeft geleerd. Mogen wij nederig vragen uw Heilige Geest naar ons te sturen. Om ons geloof te vergroten en ons verstand te verruimen. En ons te helpen een groter verlangen te hebben u te dienen en uw geboden te onderhouden. Onze harten zijn nederig en onze geesten zijn open om te leren. Wilt u ons zegenen dat al onze individuele noden tegemoet gekomen zal worden. Dat de Heilige Geest ons alles kan tonen wat u wilt dat we doen. Voor deze dingen bidden wij nederig aan het begin van deze conferentie. In de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
President Monson heeft mij gevraagd om de algemene functionarissen en gebiedsseventigers van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Daarna leest broeder Robert Cantwell, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het verslag van het verificatiecomité voor. Hij wordt gevolgd door broeder Brooke Hales, secretaris van het eerste presidium, die het statistisch verslag van de kerk voor het jaar 2010 voorleest. Broeders en zusters, wij stellen u voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Henry Bennion Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen u voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Quorum der 12 Apostelen en de volgende broeders als lid van dat quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen u voor de raadgevers in het eerste presidium en de 12 apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt het kenbaar. Wie tegen is, eveneens met hetzelfde teken. We stellen voor de volgende gebiedsseventigers met ingang van 1 mei 2011 te ontheffen. José Alonso, Nelson Altamirano, John Anderson, Ian Arden, Sergio Avila, David Brown, D. Fraser Bullock, Donald Butler, Vladimiro Campero, Daniel Canoles, Carol Cook, E. Poloski Corden, J. Devin Cornish, Frederico Costales, LeGrand R. Curtis Jr., Heber Diaz, Andrew Ford, Julio Gaviola, Manuel González, Daniel Jones, Domingos L. Linhares, Dirk Smibert, Mike Paya, Steven D. Posse, Juan M. Rodriguez, J. L. Zitrud, Dirk Smibert, Israel Tolentino, Christopher Waddell en Gary Walker. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat ze verricht hebben, maken dat kenbaar. We stellen nu voor steun te verlenen aan de volgende nieuwe leden van het eerste quorum der 70. Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell en Kazuhiko Yamashita. En als nieuwe leden van het tweede quorum der 70, Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck en Larry Y. Wilson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen voor de volgende gebiedszeventigers met Stephen B. Allen, Windsor Badarama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoye, Marcelo Chape, Eleazar Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicolas Di Giovanni, Jorge Dominguez, Gary Doxy, David Fernandez, Hernan Ferreira, Ricardo Jiménez, Alan Haney, Douglas Hyam, Robert Hymus, Lester Johnson, Matti Utenus, Chang Ho Kim, Alfred Kiyungu, Remedio Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar Morales, Roland Mans, Rabon Noblesa, Avenir Pajaro, Gary Porter, José Reina, Esteban Resek, George Rhodes Jr., Lynn Summerhays, Greg Terry, David Thompson, Ernesto Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valadares, Fabian Vallejo, Emer Villalobos en Terry Wade. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen nu voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties, zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. President Monson, voor zover ik heb kunnen waarnemen, was de steunverlening in het conferentiecentrum unaniem bevestigend. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw voortdurend geloof, toewijding en gebeden. We nodigen de pasgeroepen algemene autoriteiten uit om op het podium plaats te nemen.
It's a long walk.
En dat is een lange wandeling naar het podium toe.
Brother Cantwell.
Broeder Cantwell.
To the first presidency.
Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Geachte broeders. Zoals voorgeschreven in de openbaring en afdeling 120 van de leer en verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding de uitgaven van de kerk. Die raad bestaat uit het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen en de presiderende bisschop. Deze raad keurt de begroting goed van alle afdelingen en ondernemingen en van de toelagen aan de units van de kerk. Naar toestemming van de raad gebruiken de afdelingen van de kerk de fondsen volgens de goedgekeurde begrotingen en overeenkomststemming met de beleidslijnen en werkwijze van de kerk. De afdeling verificatie van de kerk heeft toegang tot alle verslagen en systemen die nodig zijn om de bijdragen en uitgaven te verifiëren en de middelen van de kerk te waarborgen. De afdeling verificatie van de kerk is onafhankelijk van alle andere afdelingen en ondernemingen van de kerk. Het bestaat uit registeraccountants, interne verificateurs, verificateurs van informatiesystemen en andere bekwame en gekwalificeerde vakmensen. Gebaseerd op de verrichte verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, uitgegeven gelden en de gebruikte middelen van de kerk in het jaar 2010 zijn beheerd en geadministreerd in overeenstemming met geldende boekhoudkundige procedures, goedgekeurde begrotingen en beleidslijnen en werkwijze van de kerk. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk. Robert W. Cantwell, algemeen directeur.
Het eerste presidium heeft het volgende statistisch rapport uitgegeven over de kerk per 31 december 2010. Er waren 2896 ringen, 340 zendingsgebieden, 614 districten en 28.660 wijken en gemeenten. Het totaal aantal leden aan het eind van 2010 was 14.131.467. Er zijn 120.528 nieuwe kinderen in de kerk ingeschreven en 272.814 bekeerlingen gedoopt. Het aantal voltijds zendelingen aan het eind van het jaar was 52.225. Het aantal vrijwilligerzendelingen was 20.813, waarvan velen thuis wonen en geroepen zijn om verschillende kerkfuncties te vervullen. Er zijn in 2010 4 tempels ingewijd. De Vancouver Temple in Canada, de Gila Valley Temple in Arizona, de Cebu Stad Temple in Filipijnen en de Kiev Temple in Oekraïne. De Lahaie Tempel in Hawaii is in 2010 opnieuw ingewijd. Het totaal aantal tempels in gebruik was 134. Voormalige kerkfunctionarissen en andere vooraanstaande leden die sinds de laatste aprilconferentie zijn overleden, Elder Grant Bangler, Edney Komatsu, Hans Ringer, LeGrand Curtis, Richard Lindsay, Donald Stahili en Richard B. Worthlin, voormalige leden van de Quorums der 70. Barbara Smith, voormalig algemeen ZTV-presidente. Ruth Funk, voormalig algemeen jonge vrouwenpresidente. Norma Jane Smith, voormalig raadgeefster in het algemeen jonge vrouwenpresidium. Helen Fiennes, weduwe van ouderling Thomas Fiennes, emeritus algemeen autoriteit. Arnold Frieberg, kunstenaar en illustrator. En J. Elliot Cameron, voormalig commissaris van onderwijs van de kerk.
Thank you, brethren, and we welcome the newly
Dank u, broeders. En wij verwelkomen de gebied 70ers en de algemene autoriteiten. Het koor zingt nu How Great the Wisdom and the Love. Na de koorzang spreekt als eerste tot ons president Boyd K. Packer, president van het Quorum der 12 Apostelen. Vervolgens luisteren we naar ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 12 Apostelen.
Thank you. It has been 400 years since the publication of the King James.
King James Bijbel is 400 jaar geleden uitgegeven. William Tyndale heeft daar veel aan bijgedragen en is in mijn ogen een ware held. De geestelijke leiders in die tijd wilden niet dat de Bijbel in het Engels werd gepubliceerd. Tyndale moest steeds voor hen op de vlucht. Hij zei, als God mijn leven spaart, zal ik er binnen een paar jaar voor zorgen dat een jongen achter de ploeg straks meer van de schriften af weet dan u. Tyndale werd verraden en ruim een jaar lang opgesloten in een donkere, ijskoude gevangenis in Brussel. Zijn kleren waren niet meer dan vodden. Hij smeekte zijn gevangenbewaarders om zijn jas en hoed en een kaars en hij zei, het is erg saai om alleen in het donker te zitten. Hij kreeg ze niet. Uiteindelijk werd hij uit de gevangenis gehaald en voor een grote menigte door wurging en verbranding om het leven gebracht. Maar het werk en de martelaarsdood van William Tyndale zijn niet voor niets geweest. Kinderen in de kerk leren vanaf hun jeugd de Heilige Schriften kennen en vervullen zo mede de profetie die William Tyndale 4 eeuwen geleden uitsprak. Onze huidige schriften bestaan uit de Bijbel, het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus, de parel van grote waarde en de leer en verbonden. Vanwege het Boek van Mormon worden we vaak de Mormoonse kerk genoemd. Die naam vinden we niet erg, maar hij is feitelijk niet juist. In het Boek van Mormon lezen we dat de Heer de Nefieten opnieuw bezocht, omdat zij tot de Vader baten in zijn naam. De Heer zei, wat wilt je dat ik u geven zal? En zij zeiden tot hem, Heer, wij zouden willen dat gij ons zegt met welke naam wij deze kerk moeten aanduiden, want er is woordenstrijd onder het volk aangaande die zaak. En de Heer zeide tot hen, hoe komt het dat het volk hierover mort en reden twist? Hebben zij de schriften niet gelezen, waarin staat dat gij de naam van Christus op u moet nemen? Want met die naam zult gij ten laatste dagen aangeduid worden. Daarom moet gij wat gij ook zult doen, in mijn naam doen. Daarom moet gij de kerk met mijn naam aanduiden. En gij moet de Vader in mijn naam aanroepen, omdat hij de kerk om mijnentwil zal zegenen. En hoe kan het mijn kerk zijn, indien die niet met mijn naam wordt aangeduid? Want indien een kerk met de naam van Mozes wordt aangeduid, dan is het de kerk van Mozes. Of indien die met de naam van een mens wordt aangeduid, dan is het de kerk van een mens. Maar indien die met mijn naam wordt aangeduid, dan is het mijn kerk, indien zij op mijn evangelie zijn gebouwd. In gehoorzaamheid aan openbaring noemen wij ons de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen en niet de Mormoonse kerk. Anderen noemen de kerk weliswaar de Mormoonse kerk of ons Mormonen, maar laten wij dat zelf niet doen. Het eerste presidium heeft verklaard, het is in toenemende mate van belang dat wij bij de verkondiging van de naam van de heiland in de hele wereld de geopenbaarde naam, de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen gebruiken. Daarom verzoeken wij u om de kerk zo mogelijk bij haar volledige naam te noemen. Leden van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen is de beste aanduiding om te verwijzen naar de kerkleden. En als verkorting heeft heiligen der laatste dagen de voorkeur. Heiligen der laatste dagen spreken over Christus. Wij verheugen ons in Christus. Wij prediken Christus. Wij profeteren over Christus. En wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. De wereld noemt ons zoals de wereld dat wil, maar laten wij altijd beklemtonen dat we behoren tot de kerk van Jezus Christus. Sommigen beweren dat we geen christenen zijn. Ze hebben dan geen of een verkeerd idee van wie we zijn. In de kerk vindt iedere verordening plaats met het gezag en in de naam van Jezus Christus. Wij hebben dezelfde organisatie als in de vroegchristelijke kerk met apostelen en profeten. De Heer ordende destijds zijn 12 apostelen. Hij werd verraden en gekruisigd. Na zijn opstanding onderwees de Heiland zijn discipelen 40 dagen lang, waarna hij ten hemel is gevaren. Maar er ontbrak nog iets. Enkele dagen later waren de apostelen in een huis bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Zijn apostelen waren nu met macht begiftigd. Zij begrepen dat het gezag van de Heiland en de gaven van de Heilige Geest essentieel waren voor de vestiging van zijn kerk. Zij kregen de opdracht om mensen te dopen en de gaven van de Heilige Geest te verlenen. Na verloop van tijd waren de apostelen en het priesterschap dat ze droegen er niet meer. Het gezag en de macht voor de bediening moesten hersteld worden. Eeuwenlang heeft men uitgekeken naar de terugkeer van het gezag en de vestiging van de kerk van de Heer. In 1829 werd het priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery hersteld door Johannes de Doper en de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes. Tegenwoordig worden broeders die waardig zijn tot het priesterschap geordend. Dat gezag en de bijbehorende gaven van de Heilige Geest, die aan alle leden van de kerk na hun doop wordt verleend, onderscheiden ons van andere kerken. Een vroege openbaring geeft aan dat ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God. De Heer, ja, de Heiland der wereld. Het werk in de kerk wordt tegenwoordig door gewone mannen en vrouwen verricht. Ze zijn geroepen om te presideren, te onderwijzen en hulp te bieden. Zij die geroepen zijn, ontvangen door de macht van openbaring en de gave van de Heilige Geest leiding in zaken de wil van de Heer. Anderen aanvaarden dingen als profetie, openbaring en de gave van de Heilige Geest wellicht niet. Maar willen ze ons begrijpen, dan moeten ze begrijpen dat wij die dingen wel aanvaarden. De Heer heeft aan Joseph Smith een gezondheidswet geopenbaard, het woord van wijsheid, lang voordat de genoemde gevaren in de wereld bekend waren. Wij leren allemaal dat we thee, koffie, sterke drank, tabak en uiteraard alle vormen van drugs en verslavende middelen dienen te vermijden, die onze jonge mensen voortdurend omringen. Wie zich aan deze openbaring houden, wordt beloofd dat ze gezondheid zullen ontvangen en wijsheid vinden en grote schatten van kennis, ja, verborgen schatten. In een andere openbaring schrijft de zedelijke norm van de Heer voor dat het heilige voortplantingsvermogen beschermd en alleen gebruikt dient te worden tussen een man en een vrouw die met elkaar zijn gehuwd. Misbruik van dit vermogen volgt in ernst op het vergieten van onschuldig bloed en het verloochenen van de Heilige Geest. Als iemand de wet overtreedt, zet de leer van bekering uiteen hoe men voor die overtreding vergeving kan verkrijgen. Iedereen wordt beproefd. Iemand vindt het misschien oneerlijk om het doelwit van een bepaalde verleiding te zijn, maar dat is het doel van het aardse leven, om beproefd te worden. En het antwoord is voor iedereen gelijk. We moeten en kunnen weerstand bieden aan elke vorm van verleiding. Het grote plan van geluk is op het gezinsleven gericht. De man is het hoofd en de vrouw is het hart van het gezin, waarbij het huwelijk een gelijkwaardig partnerschap is. Een heilige der laatste dagen draagt als man verantwoording voor zijn gezin en is getrouw in het evangelie. Hij is een liefdevolle, toegewijde echtgenoot en vader. Hij heeft respect voor de vrouw. De vrouw steunt haar man. Beide ouders zorgen voor de geestelijke groei van hun kinderen. Heiligen der laatste dagen leren elkaar lief te hebben en fouten oprecht te vergeven. Mijn leven is veranderd door een rechtschapen patriarch. Hij trouwde met zijn geliefde. Ze waren stapelverliefd op elkaar en al gauw verwachten ze hun eerste kind. De avond waarop de baby werd geboren, traden er complicaties op. De enige dokter was ergens op het platteland met patiënten bezig. De bevalling duurde uren en de toestand van de aanstaande moeder verslechterde ziende ogen. Uiteindelijk wist men de dokter op te sporen. In de noodsituatie handelde hij snel en de baby kwam spoedig ter wereld. De crisis leek bezworen. Maar enkele dagen later stierf de jonge moeder aan dezelfde infectie die de dokter die avond bij een ander gezin had behandeld. De wereld van de jonge man stortte in. Bij het verstrijken van de weken werd zijn verdriet steeds groter. Hij moest er steeds aan denken en begon in zijn bitterheid bedreigingen te uiten. Tegenwoordig zou hij ongetwijfeld een zaak tegen de arts hebben aangespannen, alsof je met geld iets oplost. Op een avond werd er op de deur geklopt. Een klein meisje zei eenvoudigweg: papa wil dat je komt, hij wil met je praten. Papa was de ringpresident. De raad die hij van die wijze leider ontving was simpel: John, laat het rusten. Wat je ook doet, je krijgt haar niet terug. Je maakt het alleen maar erger. John, laat het rusten. Dat was de beproeving van mijn vriend. Hoe kon hij het laten rusten? Er was een verschrikkelijke fout gemaakt. Hij worstelde enorm met zichzelf en besloot uiteindelijk dat hij de raad van die wijze ringpresident zou gehoorzamen en opvolgen. Hij zou het laten rusten. Hij zei: als oude man pas begreep ik het. En kon ik eindelijk een arme plattelandsdokter voor me zien. Overwerkt, onderbetaald, hollend van de ene patiënt naar de andere, met weinig medicijnen, zonder ziekenhuis, een paar instrumenten, uit alle macht proberend levens te redden en daar grotendeels nog in te slagen ook. Hij was op een moment van crisis gekomen, toen twee levens op het spel stonden en had zonder uitstel gehandeld. Eindelijk begreep ik het. Hij zei: ik zou mijn leven en het leven van anderen hebben verwoest. Hij had de Heer vele malen bedankt voor een wijze priesterschapsleider die hem simpelweg aanraadde: John, laat het rusten. Om ons heen zien we leden van de kerk die gekrenkt zijn. Sommigen storen zich aan incidenten in de geschiedenis van de kerk of haar leiders en lijden er hun hele leven onder. Ze zijn niet in staat aan de fouten van anderen voorbij te zien, ze laten het niet rusten en ze worden inactief. Die houding heeft iets weg van een man die bij één slag met een stok wordt geraakt. Hij pakt verontwaardigd een stok op en slaat zich de rest van zijn leven voor zijn kop. Hoe dwaas toch? Hoe droevig, dergelijke wraak doet ons geen goed. Als u gekrenkt bent, vergeef en vergeet het en dan laat het rusten. In het Boek van Mormon staat de volgende waarschuwing. En nu, indien er fouten zijn, zijn het de vergissingen van mensen. Daarom, veroordeel niet de dingen Gods, opdat gij vlekkeloos zult worden bevonden voor de rechterstoel van Christus. Een heilige der laatste dagen is een gewoon mens. Wij zijn nu overal ter wereld te vinden. 14 miljoen leden. En dat is nog maar het begin. We leren dat wij wel in de wereld, maar niet van de wereld moeten zijn. Wij leiden dan ook een gewoon leven, in een gewoon zin, gezin, te midden van allerlei andere mensen. Wij leren dat we niet moeten liegen, stelen of bedriegen. We gebruiken geen grove taal. We zijn positief en gelukkig en niet bang voor het leven. We zijn gewillig te treuren met hen die treuren en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. En om te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen als getuige van God op te treden. Als iemand een kerk zoekt die niet veel eist, kan hij beter verder zoeken. Het is niet makkelijk om een heilige der laatste dagen te zijn, maar uiteindelijk is het wel de enige ware weg. Welke belemmeringen of oorlogen, geruchten van oorlogen en aardbevingen op verschillende plaatsen er ook zullen zijn, geen macht of invloed kan dit werk tegenhouden. Geen enkele macht. Ieder van ons kan worden geleid door de geest van openbaring en de gave van de Heilige Geest. De mens zou evengoed zijn nietige arm kunnen uitstrekken om de Missouri in haar beschikte loop te stuiten of haar stroom opwaarts te keren, als om de Almachtige te verhinderen kennis uit te storten vanuit de hemel op het hoofd van de Heilige der laatste dagen. Als u met een last geplaagd wordt, vergeet het. Vergeef. Bekeert u en u zult de Heilige Geest voelen en een getuigenis ontvangen dat u nog niet had ontvangen. Jij en de uwe zullen gezegend worden. In deze kerk, de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen, is de enige ware kerk op aarde. En daar vinden we het plan van geluk. Dit getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
My beloved brethren and sisters,
geliefde broeders en zusters, dank u wel voor de blijvende steun. Niet alleen vanwege uw opgestoken hand, maar ook vanwege verheffende dienstbaarheid thuis, in de kerk en in uw leefgemeenschap. Wij vinden het heerlijk om bij u te zijn en u met uw familie en vrienden te zien. Waar u ook woont, zien we uw inzet om een betere plek van deze wereld te maken. Wij steunen u. Wij houden van u. Net als u voor ons bidt, zo bidden wij ook voor u. We stellen ons u voor bij de televisie of het internet met uw gezin om de uitzendingen van de algemene conferentie thuis te volgen. Een alerte moeder en vader hebben me een foto gestuurd die ze tijdens de conferentie hadden genomen. Ze observeren de reacties van een anderhalfjarige zoon die het gezicht en de stem van de spreker herkende. Het kindje wierp kusjes naar de tv. Hij wilde dichterbij komen, dus nam zijn behulpzame zusje hem op haar schouders naar het beeldscherm. Hier is de foto. Het gezicht van op de tv is inderdaad mijn gezicht. En de kinderen zijn mijn kleinkinderen. Over enkele jaren is deze jonge ouderling in de tempel begiftigd en klaar om op zending te gaan. Daarna zal hij aan een eeuwige partner van zijn keus verzegeld worden. Kunt u hem zich voorstellen als echtgenoot en vader met zijn eigen kinderen? En op zekere dag zal hij afscheid nemen van zijn grootvaders. Met de zekerheid dat de dood deel uitmaakt van het leven. Het is waar. We leven om te sterven. En we sterven om weer te leven. Vanuit een eeuwig perspectief is de enige echt voortijdige dood die van degene die niet voorbereid is om God te ontmoeten. Als apostelen en profeten zijn we niet alleen bezorgd om onze kinderen en kleinkinderen, maar ook om die van u. Om alle kinderen van God. Alles wat de toekomst ieder heilig kind van God brengt, wordt door zijn of haar ouders, familie, vrienden en leerkrachten gevormd. Op die manier gaat ons geloof van nu later deel uitmaken van het geloof van ons nageslacht. Ieder persoon bewandelt zijn pad in een voortdurend veranderende wereld. Een wereld van wedijverende ideologieën. De krachten van het kwade zullen altijd in strijd zijn met de krachten van het goede. Satan tracht ons continu over te halen om zijn weg te bewandelen en ons ellendig te maken zoals hij is. De gewone risico's van het leven, zoals ziekte, verwonding en ongelukken, zijn altijd aanwezig. We leven in roerige tijden. Aardbevingen en tsunamis richten verwoesting aan. Regeringen vallen. De economische stress is zwaar. Het gezin wordt aangevallen. En het percentage scheidingen gaat omhoog. We hebben grote reden tot zorg. Maar we laten onze angst niet de overhand nemen over ons geloof. We kunnen die angst bestrijden door ons geloof te versterken. Begin met uw kinderen. U als ouders draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor het versterken van hun geloof. Laat hun uw geloof vullen. Zelfs als u zware beproevingen overkomen. Laat uw geloof gericht zijn op uw liefhebbende hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Onderwijs met diepe overtuiging in dat geloof. Leer iedere dierbare jongen of meisje dat hij of zij een kind van God is, geschapen naar zijn beeld, met een heilige bestemming en grote mogelijkheden. Ieder kind wordt geboren met de taak om moeilijkheden te overwinnen en geloof te ontwikkelen. Leer een geloof in Gods heilsplan. Leer dat ons verblijf in de sterfelijkheid een proeftijd is. Een tijd waarin we worden beproefd en getoetst om te zien of we alles doen wat de Heer ons gebiedt. Leer hen het geloof om alle geboden van God te onderhouden. In de wetenschap dat ze zijn kinderen zijn gegeven om hen te zegenen en vreugde te brengen. Waarschuw hen dat ze mensen zullen ontmoeten die de geboden die ze willen naleven uitkiezen en anderen die ze willen overtreden negeren. Dit noem ik de cafetaria benadering van gehoorzaamheid. Deze manier van uitkiezen werkt niet. Ze leidt tot ellende. Om u voor te bereiden om God te ontmoeten, houdt u zich aan al zijn geboden. Ze gehoorzamen vergt geloof. En ze onderhouden versterkt dat geloof. Gehoorzaamheid kunnen Gods zegeningen onbeperkt vloeien. Zegent zijn gehoorzame kinderen vrijheid van slavernij en ellende. En hij zegent hen met meer licht. Zo houdt men zich aan het woord van wijsheid in de wetenschap dat gehoorzaamheid niet alleen vrijheid van verslaving met zich meebrengt, maar ook zegeningen van wijsheid en schatten aan kennis. Leer hen het geloof waardoor ze weten dat ongehoorzaamheid aan de geboden van God lichamelijke en geestelijke bescherming biedt. En onthoud dat Gods heilige engelen altijd dienst doen om ons te helpen. De Heer heeft verklaard: ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn. En mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn, om u te schragen. Wat een belofte. Als we getrouw zijn, zullen hij en zijn engelen ons helpen. Onverflauwd geloof wordt door gebed versterkt. De smeekbeden vanuit uw hart zijn belangrijk voor hem. Denk aan de intense, hartstochtelijke gebeden van de profeet Joseph Smith tijdens zijn vreselijke dagen van gevangenschap in de gevangenis te Liberty. De Heer reageerde met het veranderen van het perspectief van de profeet. Hij zei: weet dan, mijn zoon, dat al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw bestwil zullen zijn. Als we vanuit een eeuwig perspectief bidden, hoeven we ons niet af te vragen of onze verdrietige en hartstochtelijke smeekbeden worden gehoord. De volgende belofte van de Heer staat in Leren Verbonden, afdeling 98. Uw gebeden zijn de oren van de Heere binnengedrongen en zijn met dit zegel en deze verklaring opgetekend. De Heer heeft gezworen en besloten dat zij verhoord zullen worden. Daarom geeft hij deze belofte met een onveranderlijk verbond dat zij vervuld zullen worden. En alle dingen waarmee u bent bezocht zullen samenwerken voor uw welzijn en voor de heerlijkheid van mijn naam, zegt de Heer. De Heer heeft zijn krachtigste termen gekozen om ons gerust te stellen. Zegel, verklaring, gezworen, besloten, onveranderlijk gebond. Broeders en zusters, geloof hem. God zal uw oprechte, hartstochtelijke gebeden verhoren en uw geloof zal versterkt worden. Duurzaam geloof vereist een duurzame verbintenis om een volledige tiende te betalen. Aanvankelijk vergt het geloof om tiende te betalen. Dan ontwikkelt de tiendebetaler meer geloof, totdat de tiende een edel voorrecht wordt. Tiende is een oude wet van God. Hij heeft zijn kinderen een belofte gedaan dat hij de vensters van de hemel zal openen en zegen en overvloed zal uitgieten. Niet alleen dat. Door tiende blijft uw naam vermeld onder het volk van God en zij beschermt u op de dag van wraak en verbranding. Waarom hebben we zulk veerkrachtig geloof nodig? Omdat ons moeilijke tijden wachten. Het zal in de toekomst zelden gemakkelijk of populair zijn om een getrouwe heilige de laatste dagen te zijn. We zullen allemaal getest worden. De apostel Paulus waarschuwde dat zij die de Heer ijverig volgen in de laatste dagen vervolgd zullen worden. Die vervolging kan in uw stille zwakheid verpletteren of u motiveren om in uw dagelijks leven nog voorbeeldiger en moediger te zijn. Hoe u met de beproevingen van het leven omgaat, hangt deels af van de ontwikkeling van uw geloof. U krijgt kracht als u bedenkt dat u een goddelijke aard hebt, een erfgoed van oneindige waarde. De Heer heeft u, uw kinderen en kleinkinderen eraan herinnerd dat u wettige erfgenamen bent, dat u in de hemel bent bewaard om op een specifieke tijd en plek geboren te worden, te groeien en zijn vaandeldragers en verbondsvolk te worden. Als u op het pad van rechtschapenheid van de Heer loopt, zult u door zijn zegen in zijn goedheid voortgaan en een licht en heiland voor zijn volk zijn. Voor ieder van u, broeders en zusters, zijn de zegeningen beschikbaar die door de macht van het heilig Melchizedeks priesterschap verkregen worden. Die zegeningen kunnen uw levensomstandigheden in zaken gezondheid, het gezelschap van de Heilige Geest, persoonlijke relaties en toekomstmogelijkheden veranderen. De macht en bevoegdheid van het priesterschap bevatten de sleutels tot alle geestelijke zegeningen in de kerk. Sterker nog, de Heer heeft verklaard dat Hij die zegeningen naar zijn wil zal bevestigen. De grootste zegeningen van het priesterschap worden in de tempels van de Heer verleend. Door getrouwheid aan de daar gesloten verbonden komen u en uw gezin in aanmerking voor de zegeningen van het eeuwige leven. Uw beloning komt niet alleen het hiernamaals. Vele zegeningen zullen u in dit leven ten deel vallen, te midden van uw kinderen en kleinkinderen. U als getrouwe heiligen hoeft de veldslagen des levens niet alleen te leveren. Denk daaraan. De Heer heeft verklaard: ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders. En ik zal zelf uw zonen redden. Later kwam deze belofte tot zijn getrouwe volk. Ik, de Heer, voer hun strijd. En de strijd van hun kinderen en kindskinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. Onze geliefde president Thomas S. Monson heeft ons zijn profetisch getuigenis gegeven. Hij zei: ik getuig tot u dat de beloofde zegeningen onmetelijk zijn. Hoewel de onweersvolken samenpakken en de regen op ons neerklettert, zullen onze kennis van het evangelie en onze liefde voor onze hemelse Vader en onze Heiland ons troost en steun geven en vreugde brengen in ons hart als wij oprecht wandelen en de geboden onderhouden. President Monson vervolgde: geliefde broeders en zusters, wees niet bang. Houd goede moed. De toekomst is net zo stralend als uw geloof. Aan die krachtige uitpak van president Monson voeg ik die van mijzelf toe. Ik getuig dat God onze Vader is. Jezus is de Christus. Zijn kerk is op de aarde hersteld. Zijn waarheid, zijn verbonden en verordeningen stellen ons in staat om angst te overwinnen en de toekomst met geloof tegemoet te zien. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and the congregation will now join in singing. Press forward.
Het koor.
At the conclusion of the singing, Elder Richard J. Maines of the 70 will address us.
Na de samenzang spreekt ouderling Richard J. Maines van de 70. Hij wordt gevolgd door ouderling Cecil Samuelson van de 70. Daarna kunnen we luisteren van ouderling Dallin Oaks van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 181st.
Dit is de 181ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Toen ik als jonge man in Uruguay en Paraguay op zending was, besefte ik dat veel mensen interesse in de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen hadden, vanwege onze leer aangaande het gezin. Sinds de herstelling van het evangelie van Jezus Christus worden onderzoekers aangetrokken door de leer dat het gezin eeuwig samen kan zijn. Het beginsel van het eeuwige gezin is een essentieel onderdeel van het grote plan dat onze Hemelse Vader voor zijn kinderen heeft. Het fundament van het plan is het begrip dat we een hemels gezin en een aards gezin hebben. De apostel Paulus leert ons dat onze Hemelse Vader de Vader van onze geest is, opdat zij God zouden zoeken en hem vinden. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Dat wij van een liefdevolle Hemelse Vader afstammen is zo'n fundamenteel beginsel van het evangelie van Jezus Christus, dat zelfs onze kinderen deze waarheid verkondigen als zij het jeugdwerklied Ik ben een kind van God zingen. Herinnert u zich de woorden? Ik ben een kind van God, door hem op aard gebracht. Hij heeft mij met een veilig thuis en ouders lief bedacht. Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij, vraag ik hun steeds weer. Leer mij al wat ik moet doen, dat ik tot hem wederkeer. Als we beseffen dat we een hemels gezin hebben, kunnen we beter de eeuwige aard van ons aardse gezin begrijpen. In de leer en verbonden staat dat het gezin essentieel is voor de hemelse orde. En dezelfde betrekkingen die hier onder ons bestaan, zullen ook daar onder ons bestaan. Maar zullen dan gepaard gaan met eeuwige heerlijkheid. Kennis van de eeuwige aard van het gezin is essentieel om het plan van onze Hemelse Vader voor zijn kinderen te begrijpen. Daarentegen wil de duivel al het mogelijke doen om het plan van onze Hemelse Vader te vernietigen. In zijn pogingen om het plan van God te dwarsbomen, valt hij het gezin op ongehoorde wijze aan. Enkele van de krachtigste wapens die hij gebruikt zijn zelfzucht, hebzucht en pornografie. Ons eeuwig welzijn maakt geen deel uit van Satans doelen. Hij weet dat als hij de mensen net zo ellendig wil maken als hij zelf is, hij ze moet beroven van de gezinsrelaties die eeuwig potentieel hebben. Omdat Satan begrijpt dat waar geluk in dit leven en in de eeuwigheid in het gezinsleven te vinden is, doet hij zijn uiterste best om het gezin te vernietigen. De profeet Alma noemt Gods plan voor zijn kinderen het grote plan van geluk. Het eerste presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, die wij steun verlenen als profeten, zieners en openbaarders, hebben ons deze geïnspireerde raad met betrekking tot geluk en het gezin gegeven. Citeer: het gezin is door God ingesteld. Het huwelijk van man en vrouw is van essentieel belang in zijn eeuwig plan. Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. De kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen. Einde citaat. Dit geluk dat Alma en onlangs het eerste presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben genoemd, is zeker in het gezin te vinden. Het wordt in overvloed gevonden als wij ons uiterste best doen om Christus thuis centraal te stellen. Mijn vrouw en ik hebben enkele belangrijke beginselen geleerd toen wij in de beginjaren van ons huwelijk Christus thuis centraal probeerden te stellen. We begonnen met de raad van onze kerkleiders op te volgen. We kwamen als gezin wekelijks bij elkaar om gezinsavond te houden en dagelijks om te bidden en de schrift te bestuderen. Het was niet altijd gemakkelijk. Het kwam niet altijd gelegen. En we hadden niet altijd succes. Maar in de loop der tijd werd het waardevolle gezinstradities. We kwamen erachter dat onze kinderen niet altijd alles onthielden wat we tijdens de gezinsavond bespraken. Maar dat ze wel onthielden dat we de gezinsavond hielden. We kwamen erachter dat ze later op de dag op school niet meer precies wisten wat er tijdens de schriftstudie of het gebed was gezegd. Maar ze wisten wel dat we in de schriften hadden gelezen en hadden gebeden. Broeders en zusters, wij en onze jongeren kunnen kracht ontvangen en beschermd worden als we thuis met celestiale tradities beginnen. Als we thuis de beginselen van het evangelie van Jezus Christus leren, bespreken en in praktijk brengen, creëren we een omgeving waar de geest kan vertoeven. Als we thuis met deze celestiale tradities beginnen, kunnen we de valse tradities van de wereld overwinnen en leren de behoeften en zorgen van anderen op de eerste plaats te zetten. Zowel de ouders als de kinderen zijn verantwoordelijk om Christus thuis centraal te stellen. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen liefde en rechtschapenheid bij te brengen. De Heer zal ouders verantwoordelijk houden voor de manier waarop ze deze heilige taken vervullen. Ouders onderwijzen hun kinderen met woorden en door hun voorbeeld. Uit dit gedicht van C.C. Miller, De Echo, blijkt het belang en de invloed van ouders die hun kinderen beïnvloeden. Het was een schaap, geen lam, dat was afgedwaald in de gelijkenis van Jezus. Een volwassen schaap dat was afgedwaald van de 99 in de kudde. En waarom moeten wij naar dit schaap zoeken en oprecht hopen en bidden? Want er schuilt gevaar als het schaap is afgedwaald. Ook de lammeren kunnen het voorbeeld volgen. Lammeren volgen de schapen, weet u, waar het schaap ook gaat. Als het schaap er vandoor gaat, duurt het niet lang tot de lammeren er ook vandoor gaan. En daarom smeken wij de schapen in het belang van de lammeren, want als de schapen afdwalen, moet de enorme schade door de lammeren worden betaald. De Heer heeft in de leren verbonden duidelijk weergegeven wat de gevolgen zijn voor ouders die hun kinderen op een dwaalspoor brengen. En voorts, voor zoverre ouders kinderen hebben in Zion en hun niet de leer van bekering en geloof in Christus, de Zoon van de levende God, leren begrijpen en van de doop en de gave van de Heilige Geest door handoplegging, zal de zonde op het hoofd van de ouders rusten. We kunnen niet overdrijven hoe belangrijk het is dat ouders door woord en voorbeeld hun kinderen celestiale tradities bijbrengen. Kinderen spelen ook een belangrijke rol om Christus thuis centraal te stellen. Om dit beginsel te verduidelijken wil ik graag een korte toespraak voorlezen van Will, mijn kleinzoon van 8 jaar. Ik vind het leuk om met mijn vader paard te rijden en dieren met een lasso te vangen. Een touw bestaat uit verschillende draden die zijn samengebonden om het sterk te maken. Als een touw slechts een enkele draad had, zouden we er niet veel mee kunnen doen. Maar omdat meerdere draden samengebonden zijn, is het sterk en kunnen we het op verschillende manieren gebruiken. Het gezin kan met een touw vergeleken worden. Als slechts één persoon hard werkt en het goede doet, is het gezin niet zo sterk als dat iedereen zijn best doet om elkaar te helpen. Ik weet dat als ik het goede doe, ik ook ons gezin help. Als ik lief en aardig voor mijn zus Isabelle ben, hebben we allebei plezier en zijn onze ouders ook blij. Als mijn moeder iets moet doen, kan ik haar helpen door met mijn broertje Joey te spelen. Ik kan thuis ook helpen door met een goede instelling mijn kamer schoon te houden en te helpen waar nodig is. Omdat ik het oudste kind ben, weet ik dat ik een goed voorbeeld moet zijn. Ik kan goed mijn best doen om goede beslissingen te nemen en de geboden te onderhouden. Ik weet dat kinderen in het gezin kunnen helpen om het zo sterk als een touw te maken. Als iedereen zijn best doet en samenwerkt, kan het gezin gelukkig en sterk zijn. Als ouders liefdevol en rechtschapen het gezin leiden en hun kinderen met woorden en door hun voorbeeld in het evangelie van Jezus Christus onderwijzen. En als kinderen hun ouders lief hebben en ondersteunen door de beginselen toe te passen die ze van hun ouders leren, zal Christus thuis centraal komen staan. Broeders en zusters, als leden van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, geloven wij in de eeuwige aard van het gezin. Wij begrijpen dat.
This understanding and
door die kennis en overtuiging worden we geïnspireerd om al het mogelijke te doen om Christus thuis centraal te stellen.
Ik geef u mijn getuigenis dat als we ons best doen om dat tot stand te brengen, we beter in staat zullen zijn om de liefde en het dienstbetoon in praktijk te brengen, waarvan onze Heiland Jezus Christus door zijn leven en verzoening een voorbeeld was. En dan zal ons gezin waarlijk een hemel op aarde worden en voelen als een hemel op aarde. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Een van de grote zegeningen die ik in de loop der jaren heb ontvangen, is de kans die ik heb gehad om met de jongeren van de kerk te werken. Die samenwerking en vriendschappen maken deel uit van de beste en waardevolste ervaringen in mijn leven. Ze zijn ook het fundament van het optimisme dat ik voor de toekomst van de kerk, de samenleving en de wereld heb. Ik heb ook de kans gehad om te praten met enkele jongeren die twijfelen aan of moeite hebben met hun getuigenis. Hoewel de kenmerken verschillend en soms uniek zijn, zijn veel vragen soortgelijk en zijn de oorzaken van de verwarring vrij eensluidend. Ook zijn de problemen niet beperkt tot een bepaalde demografische of leeftijdscategorie. Ze kunnen een zorg zijn voor tweede of derde generatie leden van de kerk, relatief nieuwe leden en voor mensen die pas in aanraking zijn gekomen met de kerk van Jezus Christus van de heiligen de laatste dagen. Hun vragen komen meestal voort uit eerlijk onderzoek of nieuwsgierigheid. Omdat de gevolgen zo belangrijk en ernstig voor ons allen zijn, is het gepast om even bij ons getuigenis stil te staan. In onze kerkelijke context beschouwen we ons getuigenis als een bewijs van de waarheid van het evangelie van Jezus Christus, dat de Heilige Geest ons er openbaring kan geven. Hoewel het een eenvoudige en duidelijke definitie is, kunnen er ook weer vragen uit voortkomen, zoals: wie heeft er recht op een getuigenis? Hoe kunnen we de nodige openbaring ontvangen? Wat voor stappen moet ik nemen om een getuigenis te ontvangen? Is het verkrijgen van een getuigenis een eenmalige gebeurtenis of een voortdurend proces? Al deze en andere vragen kunnen in groepen onderverdeeld worden, maar de beginselen om een getuigenis van Jezus Christus te ontvangen en te behouden zijn simpel, duidelijk en binnen ieders bereik. Ik wil graag in het kort op deze mogelijke onzekerheden ingaan en bespreken wat ik onlangs heb gehoord van enkele jongvolwassen kennissen die een getuigenis hebben ontvangen. Ze zijn ook in de gelegenheid geweest om anderen te helpen die problemen of moeilijkheden met enkele aspecten van hun geloof hadden. Ten eerste, wie heeft recht op een getuigenis? Iedereen die bereid is de prijs te betalen, de geboden te onderhouden, kan een getuigenis ontvangen. Wel nu, de stem des Heren is gericht tot de einde der aarde, opdat allen die willen horen mogen horen. Een fundamentele reden voor de herstelling van het evangelie is dat ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God, de Heer, ja de Heiland der wereld, opdat ook geloof kon toenemen op aarde. Ten tweede, hoe ontvangt men de noodzakelijke openbaring en wat zijn de fundamentele stappen om die te ontvangen? Het patroon is in de loop der eeuwen duidelijk en consequent geweest. De belofte om een getuigenis van het Boek van Mormon te ontvangen geldt ook in het algemeen. En wanneer gij deze dingen ontvangt, wat inhoudt dat u hebt geluisterd, gelezen, bestudeerd en over uw vraag nagedacht, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn. Wat inhoudt dat u bedachtzaam, specifiek en eerbiedig bidt, met een duidelijke toezegging om gehoor te geven aan het antwoord op uw gebed. En indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren, door de macht van de Heilige Geest. En de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Ten derde, is het verkrijgen van een getuigenis een eenmalige gebeurtenis of een voortdurend proces? Een getuigenis is te vergelijken met een levend organisme dat groeit en ontwikkelt als het goed wordt verzorgd. Het heeft voortdurend voeding, zorg en bescherming nodig om te kunnen bloeien en gedijen. En verwaarlozen of afwijken van het levenspatroon dat een getuigenis duidelijk maakt, kan tot verlies of afname ervan leiden. De schriften waarschuwen ons dat overtreding van de geboden van God tot verlies van de geest kan leiden en iemand zijn of haar getuigenis zelfs kan verloochenen. Nu wil ik graag 10 punten noemen die mijn gewaardeerde en trouwe jonge vrienden me hebben gegeven. Hun ideeën berusten op gemeenschappelijke kenmerken in denken en ervaring. Daarom zult ons waarschijnlijk niet verbazen, helaas, En met name als we zelf moeilijkheden of problemen hebben, kunnen we de toepassing ervan tijdelijk vergeten of onderwaarderen. Ten eerste, iedereen is waardevol omdat we allemaal kinderen van God zijn. Hij kent ons, hij heeft ons lief en hij wil dat wij succes hebben en bij hem terugkeren. We moeten op zijn liefde en timing leren vertrouwen en niet op ons eigen ongeduldige en gebrekkige verlangens. Ten tweede, hoewel we volledig geloven in de grote verandering van hart die in de Schriften staat beschreven, moeten we begrijpen dat verandering vaak geleidelijk plaatsvindt en niet onmiddellijk of algeheel. En een antwoord op specifieke vragen, ervaringen en zorgen en door onze studie en gebeden. Ten derde, we mogen niet vergeten dat onze beproevingen een essentieel onderdeel van het doel van het leven zijn. Daarom moeten we iets van onze problemen leren en dankbaar zijn dat we iets hebben geleerd dat we niet op eenvoudige wijze hadden kunnen leren. Ten vierde, we moeten vertrouwen op de dingen waarin we geloven of waarvan we weten dat we er iets aan hebben in onzekere of moeilijke tijden. Ten vijfde, Alma heeft gezegd dat het verkrijgen van een getuigenis meestal een ononderbroken proces is van hoop, geloof en uiteindelijk kennis van de waarheid van specifieke beginselen, leerstellingen of het evangelie zelf. Ten zesde, als iemand anders bijbrengt wat we weten, wordt ons eigen getuigenis versterkt, terwijl we dat van een ander opbouwen. Als u iemand geld of voedsel geeft, houdt u er zelf minder over. Maar als u getuigenis geeft, wordt zowel het getuigenis van de gever als dat van de ontvanger groter en sterker. Ten zevende, we moeten dagelijks en geregeld de kleine noodzakelijke dingen doen. Door bidden, schriftstudie en evangeliestudie naar de kerk gaan, naar de tempel gaan, ons huisbezoek en huisonderwijs doen, andere taken vervullen, versterken ons geloof en nodigen we de geest uit. Als we enig van die voorrechten negeren, brengen we ons getuigenis in gevaar. Ten achtste, we mogen geen hogere normen voor anderen hebben dan voor onszelf. Te vaak laten we de fouten of vergissingen van anderen, vooral leiders of leden van de kerk, onze gevoelens ten opzichte van onszelf of onze getuigenis beïnvloeden. De problemen van anderen zijn geen excuus voor onze eigen zwakheden. Ten negende, we moeten bedenken dat als we te streng voor onszelf zijn wanneer we een vergissing begaan, dat net zo erg kan zijn als te achterloos zijn wanneer we ons werkelijk moeten bekeren. Ten tiende, we moeten er altijd voor zorgen dat de verzoening van Christus volledig en voortdurend actief is in ons leven. Dan valt alles op zijn plaats. Ook als we nog moeite hebben met bepaalde details, gewoonten of ogenschijnlijk ontbrekende onderdelen in de mozaïek van ons geloof. Ik ben dankbaar voor de inzichten, de kracht en het getuigenis van zoveel voorbeeldige jonge vrienden en kennissen. Als ik bij ze ben, word ik gesterkt. En als ik weet dat ze bij anderen zijn, word ik bemoedigd doordat ik weet wat voor goed zij doen en de hulp die zij verlenen uit naam van de Meester, die zij aanbidden en proberen te gehoorzamen. Mensen doen goede en belangrijke dingen, omdat ze een getuigenis hebben. Dat is waar, maar we krijgen ook een getuigenis door wat we doen. Jezus heeft gezegd, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. En indien iemand dienst wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt of dat ik uit mijzelf spreek. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Net als neefje en mormon ken ik niet de betekenis van alle dingen, maar ik zal u vertellen wat ik wel weet. Ik weet dat God onze hemelse Vader leeft en ons lief heeft. Ik weet dat hij zijn bijzondere Zoon, Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser is. En dat hij aan het hoofd staat van de kerk die zijn naam draagt. Ik weet dat Joseph Smith alles heeft ervaren wat hij over de herstelling van het evangelie in onze tijd heeft gezegd. Ik weet dat wij door apostelen en profeten geleid worden. En dat president Thomas S. Monson alle sleutels van het priesterschap bezit die nodig zijn om ons te zegenen en het werk van de Heer te bevorderen. Ik weet dat we allemaal recht op die kennis hebben. En als u daar moeite mee hebt, kunt u vertrouwen op de waarheid van de getuigenissen die u tijdens deze conferentie hoort. Dat weet ik en daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I've chosen to talk about the importance of desire.
Ik wil vandaag spreken over de grote betekenis van verlangen. Ik hoop dat we allemaal in ons eigen hart kunnen nagaan wat onze werkelijke en voornaamste verlangens zijn. Verlangens sturen onze prioriteiten. Prioriteiten beïnvloeden onze keuzes. En keuzes bepalen onze daden. De verlangens waarnaar we handelen bepalen hoe we veranderen, wat we bereiken en wie we worden. Ik spreek eerst over enkele algemene verlangens. Als stervelingen hebben we lichamelijke verlangens die bepalend zijn voor sommige keuzes die we maken en dingen die we doen. Drie voorbeelden laten zien dat we het ene verlangen soms laten varen voor een in onze ogen belangrijker verlangen. Ten eerste, voedsel. We hebben een natuurlijk verlangen naar voedsel, maar kunnen dat verlangen tijdelijk opzij zetten voor een sterker verlangen om te vasten. Ten tweede, onderdak. Als 12-jarige jongen ruilde ik mijn verlangen naar onderdak in voor een groter verlangen om het scoutdoel te behalen om een nacht in het bos door te brengen. Een paar jongens en ik verruilden het gerief van de tent van een primitieve, zelfgemaakte shelter en een bed gemaakt van de natuurlijke materialen in de directe omgeving. Ten derde, slaap. Zelfs dit natuurlijke verlangen kunnen we opzij zetten voor een zwaarwegender verlangen. Als jonge soldaat in de Utah National Guard hoorde ik daarvan een voorbeeld van een officier met oorlogservaring. In de eerste maanden van de Koreaanse oorlog werd een artillerie-eenheid van de Utah National Guard uit Richfield opgeroepen voor actieve deelname in de strijd. Die militaire eenheid stond onder het bevel van kapitein Ray Cox en bestond uit een 40-tal Mormoonse mannen. Met de nodige training en versterking door reservisten uit andere plaatsen kwamen ze al snel in Korea terecht. Daar moesten ze soms hevig slag leveren. Bij een bepaalde strijd moesten ze een directe aanval door honderden infanteristen van de vijand afslaan, waarbij andere artillerie-eenheden al eerder onder de voet waren gelopen en uitgeschakeld. Wat heeft dit met de overwinning van het verlangen naar slaap te maken? Tijdens een cruciale nacht, toen de infanterietroepen van de vijand door de frontlinies waren gebroken en optrokken naar het terrein dat de artillerie bezet hield, had de kapitein de veldtelefoonlijnen in zijn tent laten aanbrengen en de vele uitkijkposten opgedragen hem persoonlijk elk uur van de nacht te bellen. De wachten bleven zo wakker, maar ook de kapitein werd talloze keren uit zijn slaap gewekt. Hoe kwam u daartoe? Vroeg ik hem. Zijn antwoord geeft blijk van de kracht van een sterk verlangen. Ik citeer: ik wist dat als we ooit eenmaal weer thuis zouden zijn, ik de ouders van die jongens op straat in ons dorp zou tegenkomen. Ik wilde niemand van hen onder ogen komen als hun zoon het niet zou hebben gehaald door mijn nalatigheid als hun bevelhebber. Einde citaat. Wat een geweldig voorbeeld van een overheersend verlangen over prioriteiten en daden. Wat een voorbeeld voor ons allen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van anderen. Wat een krachtig voorbeeld voor ouders, grootouders en leidinggevenden en leerkrachten in de kerk. Het verhaal liep als volgt. Vroeg in de ochtend, na zijn nagenoeg slaaploze nacht, voerde kapitein Cox zijn mannen aan in een tegenaanval op de infanterie van de vijand. Ze maakten ruim 800 krijgsgevangenen en slechts twee van hun eigen mensen liepen verwondingen op. Cox werd onderscheiden voor zijn moed en zijn eenheid ontving een presidentiële onderscheiding voor hun uitzonderlijke heldendaden. En, net als Helemans jonge krijgers, zijn ze allemaal naar huis teruggekeerd. Het Boek van Mormon bevat vele leringen over de grote betekenis van verlangen. Nadat Enos vele uren de Heer had aangeroepen, kreeg hij te horen dat zijn zonden hem waren vergeven. Daarna kwam er een verlangen bij hem op naar het welzijn van zijn broeders. Hij schrijft: en het geschiedde nadat ik met alle ijver had gebeden en gezwoegd, dat de Heer tot mij zeide: ik zal u geven naar uw verlangens wegens uw geloof. Let op de drie essentiële elementen die aan de beloofde zegen voorafgingen: verlangen, inspanning en geloof. In zijn toespraak over geloof leert Alma dat geloof kan beginnen met niet meer dan een verlangen om te geloven, als we dat verlangen dan in ons laten werken. Nog een geweldige uiteenzetting over verlangen, vooral over wat ons ultieme verlangen moet zijn, is de ervaring van de Lamanitische koning die door de zendeling Aaron wordt onderwezen. Toen hij door Aarons onderricht werd geraakt, vroeg de koning: wat moet ik doen om uit God geboren te worden en dat eeuwige leven te verkrijgen? Aaron antwoordde: indien dat uw verlangen is, indien gij u bekeert van al uw zonden en u neerbuigt voor God en zijn naam in geloof aanroept, gelovende dat gij zult ontvangen, dan zult gij de hoop ontvangen waarnaar gij verlangt. Dat deed de koning. En hij riep in machtig gebed uit: ik zal al mijn zonden afleggen om u te kennen en de laatste dagen gered te worden. Met die overgave en die uiting van zijn diepste verlangen werd zijn gebed op wonderbaarlijke wijze beantwoord. De profeet Alma had een groot verlangen om alle mensen tot bekering te roepen. Maar hij zag in dat hij niet moest verlangen naar de grote macht die daarbij hoorde, want hij wist dat een rechtvaardig God de mensen geeft naar hun verlangen, het zij ten dode of ten leven. Zo zegt de Heer ook in een hedendaagse openbaring dat hij alle mensen zal oordelen naar hun werken, naar het verlangen van hun hart. Zijn wij er werkelijk op voorbereid dat onze eeuwige rechter zoveel waarde zal toekennen aan de werkelijke verlangens van ons hart? Veel schriftteksten spreken over ons verlangen als datgene wat we zoeken. Wie mij tijdig zoekt, zal mij vinden en zal niet worden verlaten. Gij moet ernstig naar de beste gaven streven. Hij die ijverig zoekt, zal vinden. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Zoek mij naarstig en gij zult mij vinden. Vraagt en gij zult ontvangen. Klopt en u zal worden opengedaan. Het is niet gemakkelijk om onze verlangens en hoogste prioriteiten op eeuwige zaken te gaan richten. We zijn allemaal vatbaar voor het verlangen naar dat wereldse kwartet, bezit, roem, fierheid en macht. We kunnen daar wel naar verlangen, maar mogen ze niet onze hoogste prioriteit maken. Wie hun verlangen vooral op aardse bezittingen richten, raken verstrikt in de val van het materialisme. Zij slaan deze waarschuwing in de wind: streef rijkdom noch de ijdelheden van deze wereld na. Zij die verlangen naar roem of macht, dienen het voorbeeld van de kloekmoedige opperbevelhebber Moroni te volgen, die niet streefde naar macht of naar de eer van de wereld. Hoe ontwikkelen we verlangens? Maar weinig mensen zullen een crisis meemaken zoals Aaron Ralston. Maar zijn ervaring leert ons wel een waardevolle les over verlangen. Toen Ralston door een afgelegen canyon in het zuiden van Utah trok, raakte een rotsblok van ruim 360 kilo los, waardoor zijn rechterarm vast kwam te zitten. 5 eenzame dagen lang probeerde hij zichzelf te bevrijden. Hij wilde het bijna opgeven en accepteren dat hij daar dood zou gaan, toen hij een visioen kreeg dat een 3-jarig jongetje naar hem toerende en dat hij met zijn linkerarm het oppakte. Hij zag dit als een visioen van zijn toekomstige zoon en de verzekering dat hij nog een overlevingskans had. Ralston raapte al zijn moed bij elkaar en ging tot drastische actie over om zijn leven te redden voordat zijn krachten op waren. Hij brak beide botten in zijn arm die vast zat en sneed zijn rechteronderarm met zijn zakmes door. Vervolgens verzamelde hij de kracht om 8 kilometer verderop hulp te zoeken. Wat een voorbeeld van de kracht van een tomeloos verlangen. De meesten van ons zullen nooit een dergelijke extreme crisis meemaken. Maar we staan allemaal voor cruciale uitdagingen die onze eeuwige bestemming in de weg kunnen staan. Als onze rechtschapen verlangens intens genoeg zijn, zetten ze ons ertoe aan de band door te snijden van verslavingen en andere zondige praktijken of verkeerde prioriteiten die onze eeuwige vooruitgang in de weg staan. Bedenk dat rechtschapen verlangens niet oppervlakkig, impulsief of tijdelijk kunnen zijn. Die verlangens moeten oprecht, onwrikbaar en blijvend zijn, zodat we elk verlangen naar zonde verliezen, zoals de profeet Joseph Smith zei.
Dat
is een uitermate persoonlijke beslissing. Ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd, als er van mensen wordt gezegd dat ze niet meer verlangen te zondigen, dan hebben zij en zij alleen er bewust voor gekozen om die verkeerde verlangens te laten varen en waren ze bereid al hun zonden af te leggen om God te kennen. Wat we in de loop der tijd onophoudelijk verlangen, zullen we uiteindelijk worden en in de eeuwigheid ontvangen. Einde citaat. Hoe belangrijk het verliezen van elk verlangen naar zonde ook is, voor het eeuwige leven is meer vereist. Als we onze eeuwige bestemming willen bereiken, moeten we verlangen naar en werken aan de eigenschappen die nodig zijn om een eeuwig wezen te worden. Eeuwige wezens vergeven bijvoorbeeld wie hen iets hebben aangedaan. Zij geven meer om het welzijn van anderen dan dat van zichzelf. En ze hebben alle kinderen van God lief. Als dat te moeilijk lijkt, en het is voor niemand gemakkelijk, dan kunnen we beginnen met een verlangen naar die eigenschappen en de hulp van onze liefhebbende hemelse Vader inroepen wat onze gevoelens betreft. In het boek van Mormon staat, bid tot de Vader met alle macht van uw hart, dat gij met deze liefde, die hij heeft geschonken aan allen die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus, vervuld zult zijn. Ik sluit af met een laatste voorbeeld van een verlangen dat alle mannen en vrouwen hoog in het vaandel dienen te hebben, zowel voor de gehuwden als de alleenstaanden onder ons. Iedereen dient te verlangen naar en serieus te werken aan een huwelijk voor de eeuwigheid. Wie al een tempelhuwelijk hebben, dienen er alles aan te doen om het in stand te houden. Wie alleenstaand zijn, dienen naar een tempelhuwelijk te verlangen en er met prioriteit naar te streven. Jongeren en jonge alleenstaanden dienen de maatschappelijk aanvaarde, maar in eeuwig opzicht valse opvatting te weerstreven die het belang van een huwelijk en het krijgen van kinderen in twijfel trekt. Alleenstaande mannen, overweeg de uitdaging in deze brief van een zuster die pleit, en ik citeer, voor de rechtschapen dochters van God die oprecht zoeken naar een waardige partner. Toch lijken de mannen verblind en verward te zijn, of het al dan niet hun verantwoordelijkheid is om deze prachtige uitgelezen dochters van onze hemelse Vader op te zoeken, hen het hof te maken en bereid te zijn heilige verbonden te sluiten en na te komen in het huis des Heren. Zij besluit, er zijn hier veel alleenstaande mannen van de kerk die graag uitgaan en plezier maken en een leuke tijd willen hebben, maar absoluut niet het verlangen hebben om zich ooit op enige wijze aan een vrouw te binden. Einde citaat. Ik weet zeker dat sommige jonge mannen die naastig op zoek zijn naar een partner mij graag horen toevoegen dat ook sommige jonge vrouwen minder sterk verlangen naar een eerbaar huwelijk en kinderen dan naar een carrière of andere prestaties. Zowel mannen als vrouwen dienen rechtschapen verlangens te koesteren die hen tot het eeuwige leven zullen voeren. Denk eraan, verlangens sturen onze prioriteiten, prioriteiten beïnvloeden onze keuzes en keuzes bepalen onze daden. Bovendien bepalen onze daden en verlangens wie we worden. Een oprechte vriend of vriendin, een begaafde leerkracht of iemand die voor het eeuwige leven in aanmerking komt. Ik getuig van Jezus Christus, wiens liefde, leringen en verzoening dit alles mogelijk maken. Ik bid dat ons verlangen bovenal naar Hem en de volheid van Zijn vreugde zal uitgaan. In de naam van Jezus Christus.
Thank you, brethren. We remind the brethren of the
Dank u, broeders. Wij herinneren de broeders van de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 in het conferentiecentrum plaatsvindt. De landelijke uitzending van het tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 plaats. De zondagochtendbijeenkomst begint onmiddellijk daarna. We spreken onze waardering uit voor het gecombineerde koor van BYU Idaho, dat vanmiddag prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht, en voor degenen die ons tijdens deze bijeenkomst hebben toegesproken. Ouderling Russell M. Ballard van het Quorum der 12 Apostelen is onze slotspreker in deze bijeenkomst. Na de toespraak van ouderling Ballard zingt het koor de slotlofzang Let Zion in Her Beauty Rise.
Brothers and sisters, I hope you.
Sisters, ik hoop dat u, als u in Salt Lake City op bezoek bent, de tijd zult nemen om te genieten van de kleuren en geuren van de prachtige lentebloemen rond de Salt Lake Temple. Het voorjaar brengt hernieuwd licht en leven. En door de cyclus van de jaargetijden worden we herinnerd aan het leven, het offer en de opstanding van onze Verlosser Jezus Christus. Want alle dingen getuigen van Hem. Tegen deze prachtige achtergrond van het voorjaar, met zijn symbolen van hoop, ligt een wereld vol onzekerheid, moeilijkheden en verwarring. We kunnen uitgeput raken door de vereisten van het dagelijks leven, opleiding, werk, kinderen opvoeden, kerkbestuur en roepingen, wereldlijke activiteiten en zelfs de pijn en het verdriet van onverwachte ziekte en ellende. Hoe kunnen we onszelf bevrijden uit dat verwarrende web van moeilijkheden en onzekerheden en gemoedsrust en geluk vinden? Vaak lijken we op de jonge koopman uit Boston die, volgens het verhaal, in 1849 besmet was geraakt met de goudkoorts in Californië. Hij verkocht al zijn bezittingen op zoek naar fortuin in de rivieren van Californië. Hij had gehoord dat ze vol goudklompen zaten die zo groot waren dat je ze nauwelijks kon dragen. Dag in dag uit dompelde de man zijn pan tevergeefs in de rivier. Zijn enige resultaat was een grote stapel stenen. Ontmoedigd en platzak stond hij op het punt om de moed op te geven. Tot op een dag een ervaren goudzoeker tegen hem zei: Dat is een flinke stapel stenen die je daar hebt, jongen. De jongen antwoordde: Er is hier geen goud. Ik ga terug naar huis. De oude goudzoeker liep naar de stapel stenen toe en zei: Oh, er is hier wel degelijk goud. Je moet alleen weten waar je het kan vinden. Hij pakte twee stenen op en sloeg ze tegen elkaar. Een van de stenen brak open en je kon verscheidene gouddeeltjes in het zonlicht zien schitteren. De jonge man zag de uitpuilende leren buidel die de goudzoeker om zijn middel had en zei: Ik ben op zoek naar goudklompen zoals u in uw buidel hebt, niet naar kleine deeltjes. De oude goudzoeker liet de jonge man in zijn buidel kijken, die verscheidene goudklompjes dacht te zien. Hij was stom verbaasd toen hij zag dat de buidel vol zat met duizenden gouddeeltjes. De oude goudzoeker zei: Jongeman, het lijkt wel of je zo druk bent met het zoeken naar grote goudklompen dat je vergeet je buidel te vullen met deze kostbare gouddeeltjes. de geduldige verzameling van deze deeltjes heeft me veel rijkdom gebracht. Dat verhaal illustreert de geestelijke waarheid die Alma, zijn zoon Helaman, bijdracht. Ik zeg u dat door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht. En door zeer kleine middelen brengt de Heer het behoud van vele zielen tot stand. Broeders en zusters, het evangelie van Jezus Christus is eenvoudig. Hoe gecompliceerd we het ook proberen te maken. We moeten proberen ons leven ook eenvoudig te houden. Vrij van onbeduidende invloeden en gericht op de dingen die het belangrijkst zijn. Wat zijn de waardevolle eenvoudige dingen van het evangelie die ons leven duidelijkheid en richting geven? Wat zijn de gouddeeltjes van het evangelie die we in de loop van ons leven kunnen verzamelen, zodat we uiteindelijk de schat, de gave van het eeuwige leven, kunnen ontvangen? Volgens mij is er een eenvoudig, maar diepzinnig en subliem beginsel dat het hele evangelie van Jezus Christus omvat. Als wij dat beginsel oprecht aanvaarden en er in ons leven een prioriteit van maken, zal het ons zuiveren en heiligen, zodat we in de tegenwoordigheid van God kunnen terugkeren. De Heiland had het over dat beginsel toen hij deze vraag van een farizeeër beantwoordde. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zeide tot hem, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Alleen als we God en Christus met heel ons hart, ziel en verstand liefhebben, zullen we in staat zijn om anderen door liefdevol dienstbetoon in die liefde te laten delen. De manier waarop de Heiland ons allen zou liefhebben en dienen als hij bij ons op aarde zou zijn. Als wij door deze naaste liefde, de reine liefde van Christus, zijn omgeven, denken, voelen en handelen we meer als onze hemelse Vader en Jezus zouden denken, voelen en handelen. Dan lijken onze motivatie en oprechte verlangen op die van de Heiland. De avond voordat hij gekruisigd werd, verkondigde hij dat verlangen aan zijn apostelen. Hij zei, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. En hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. De liefde die de Heiland beschreef, is een actieve liefde. Die liefde komt niet tot uitdrukking in grote en heldhaftige daden, maar in eenvoudig dienstbetoon. Er zijn talrijke manieren en omstandigheden om anderen te dienen en lief te hebben. Ik wil er graag enkele noemen. Ten eerste, naaste liefde begint thuis. Het allerbelangrijkste beginsel dat in ieder gezin de boventoon zou moeten voeren is de gulden regel. Deze aanmoediging van de Heer, alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus. Vraag u even af hoe u zich zou voelen als u het slachtoffer van achterloze woorden of daden was. Laten we onze gezinsleden door ons voorbeeld liefde voor elkaar bijbrengen. Ook in de kerk krijgen we veel kansen om anderen te dienen. Onze wijken en gemeenten moeten een plek zijn waar onze woorden en daden altijd door de gulden regel geleid worden. Als we vriendelijk voor elkaar zijn, opbouwende en bemoedigende woorden spreken en ontvankelijk zijn voor elkaars behoeften, kunnen we bijdragen aan de liefdevolle eenheid onder de leden. Als er liefde heerst, is er geen plek voor roddels of onvriendelijke woorden. Zowel jonge als volwassen leden van de wijk kunnen samen iets voor anderen betekenen. 2 weken geleden heeft ouderling Nash, president van het gebied Zuid-Amerika-Noordwest, gezegd dat ze de sterken van geest toewijzen aan de zwakken en dat ze op die manier honderden minder actieve volwassenen en jongeren redden. Door liefde en dienstbetoon komen ze één voor één terug. Door deze liefdevolle hulp wordt er een sterke, duurzame band geschapen tussen alle betrokkenen, de hulpverleners en de mensen die hulp ontvangen. Zoveel kostbare herinneringen komen uit dienstbetoon voort. Als ik terugdenk aan mijn vele jaren die ik als kerkleider werkzaam ben, zijn enkele van de beste herinneringen de momenten dat ik samen met andere leden van de wijk iemand hulp verleende. Ik weet bijvoorbeeld nog dat ik als bisschop samen met enkele actieve wijkleden op de welzijnsboerderij van de Ring de kuil met veevoer heb leeggemaakt. Dat was geen pretje. Een minder actieve broeder die al jaren niet in de kerk was geweest, was ook uitgenodigd om ons te helpen. Door de liefde en de vriendschap die hij voelde tijdens het werk en onze gesprekken in de stinkende voerkuil, kwam hij terug naar de kerk en is hij later in de tempel aan zijn vrouw en kinderen verzegeld. Onze vriendschap en ons dienstbetoon zijn een zegen voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen geworden. Vele van hen zijn op zending geweest, zijn in de tempel getrouwd en hebben nu zelf een eeuwig gezin. Een groot werk dat door een eenvoudige daad tot stand is gebracht. Een gouddeeltje. Een derde gebied waar we kunnen dienen is onze samenleving. Als zuivere uitdrukking van onze liefde en zorg kunnen we de helpende hand uitsteken naar hen die hulp nodig hebben. Velen van u hebben zo'n t-shirt met de woorden helpende handen aangetrokken en hebben onvermoeibaar gewerkt om leed te verlichten en de samenleving te verbeteren. Jonge alleenstaanden in de Ring Sendai in Japan hebben onlangs geweldig werk verricht om na de verwoestende aardbeving en tsunami naar leden te zoeken. Er zijn talrijke manieren om te dienen. Door onze oprechte vriendelijkheid en dienstverlening kunnen we vriendschappen sluiten met de mensen die we dienen. Uit dergelijke vriendschappen komt beter inzicht voort in onze toewijding aan het evangelie en een verlangen om meer over de kerk te weten. Mijn goede vriend ouderling Joseph Worthling heeft het volgende over de kracht van dat beginsel gezegd. Menslievendheid is de essentiële karaktereigenschap en is de sleutel die deuren opent en vriendschappen creëert. Zij verzacht het hart en vormt relaties die een heel leven lang stand houden. Een andere manier waarop we kinderen van onze Hemelse Vader kunnen dienen is door zendingswerk. Niet alleen als voltijdszendeling, maar ook als vriend en naaste. De groei van de kerk vindt niet alleen plaats door aan te bellen bij vreemden, maar die groei zal alleen plaats hebben als de leden samen met de zendelingen, vervuld met liefde voor God en Christus, vaststellen wat de behoeften zijn en in de geest van naaste liefde en dienstbetoon in die behoeften voorzien. Als we dat doen, broeders en zusters, zullen de mensen die eerlijk van hart zijn onze oprechtheid en liefde voelen. Velen zullen meer over ons willen weten. Alleen dan zal de kerk groeien en de gehele aarde vervullen. Dit kan niet alleen door zendelingen tot stand worden gebracht, maar daar is de betrokkenheid en het dienstbetoon van alle leden voor nodig. Bij al ons dienstbetoon moeten we openstaan voor de influisteringen van de Heilige Geest. De stille, zachte stem zal ons laten weten wie hulp nodig heeft en hoe we ze kunnen helpen. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: het is essentieel dat we elkaar in het koninkrijk helpen. Ons dienstbetoon bestaat zo vaak uit eenvoudige aanmoediging of hulpverlening. Hulp bij alledaagse taken met glorierijke gevolgen die uit kleine maar doelbewuste daden voortkomen. En president Thomas S. Monson heeft gezegd: overal zijn mensen met behoeften en ieder van ons kan iets doen om een ander te helpen. Als we ons niet verliezen in dienstbaarheid aan andere mensen, heeft ons eigen leven nauwelijks zin. Broeders en zusters, ik wil graag nogmaals benadrukken dat de belangrijkste eigenschap van onze Hemelse Vader en zijn geliefde Zoon Jezus Christus, waarnaar wij moeten verlangen, de gave van naastenliefde is. de reine liefde van Christus. Uit die gave komt onze vaardigheid voort om net als de heiland andere lief te hebben en te dienen. De profeet Mormon heeft aangegeven hoe belangrijk deze gave is en hoe we die kunnen ontvangen. Wel nu, mijn geliefde broeders, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart, dat gij met die liefde die hij heeft geschonken aan alle die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus, vervuld zult zijn, opdat gij zonen van God zult worden, opdat wij, wanneer hij verschijnt, hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is, opdat wij die hoop zullen hebben, opdat wij gereinigd zullen worden zoals hij rein is. Uit kleine en eenvoudige dingen kunnen grote dingen voortkomen. Net als de gouddeeltjes in de loop der tijd een grote schat worden, zullen onze kleine en eenvoudige goede werken uitmonden in een leven vol liefde voor onze hemelse Vader. Toewijding aan het werk van de Heer Jezus Christus en een gevoel van vreugde en vrede wanneer we elkaar de helpende hand bieden. Nu het paasseizoen dichterbij komt, hoop ik dat we onze liefde en waardering voor het zoenoffer van de heiland zullen tonen door eenvoudige, liefdevolle daden voor onze broeders en zusters, thuis, in de kerk en in de samenleving. Daarvoor bid ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Heavenly Father, we're grateful to live in a day.
Heer ons Vader, we zijn dankbaar voor deze dag. Dat we kunnen weten dat we inderdaad uw kinderen zijn. We zijn dankbaar dat veel van ons wordt verwacht. We zijn dankbaar dat we vandaag zijn onderwezen en de geest hebben gevoeld. We verlangen om meer te zijn zoals u en uw zoon. We zijn verlangend om u en uw zoon te ontmoeten. We bidden dat we zullen opletten op de boodschappen die in deze conferentie worden gebracht. We zijn dankbaar voor. We bidden voor alle mensen die zijn getroffen. En wilt u hen helpen en vrede in hun hart zenden. We bidden voor voorbereide harten. We drukken onze liefde voor u uit en we bidden het in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dit was een uitzending van de 181ste Algemeen Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een gecombineerd koor van BYU Idaho. Deze uitzending is belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.